Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Ga je binnenkort op weg naar een leuke plek? Doe dan voor vertrek de bandencheck.
Dit was 2023. En oh ja, de Volkswagen ID7 is een grote stap vooruit. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voor het begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende podcast apps. Marco, welkom. De vorige keer hadden we met veel gasten de 100ste aflevering van de podcast, maar net voor het eind van het jaar doen we gewoon nog even 101 erbij.
Wel ja, wij wel hè.
Ja. Zo vlak voor het nieuwe jaar ontkomen we natuurlijk niet aan om even terug te blikken op 2023. Voor duidelijk wel even, de kerst moet voor ons nog komen. Als jullie dit allemaal horen, zitten we tussen kerst en oud en nieuw in. Maar wij zijn ook wel eens vrij, dus deze podcast nemen we iets eerder op. Maar even goed gaan wij terugblikken. Wat is voor jou het leukste wat je afgelopen jaar gedaan hebt? Als we het wel een beetje werkgerelateerd houden, Marco.
Ik zat dus naar aanleiding van deze podcast en het script wat je opstuurde even door mijn agenda heen te bladeren. En het is toch eigenlijk stiekem wel een heel erg leuk jaar geweest. Mm-hmm. En omdat het einde van het jaar is, en dat is traditioneel het moment waarop je jezelf even op de borst gaat kloppen. Het leukste dit jaar is dat ik de samenstelling van GTO heb overgenomen. Onze titel voor luxe en snelle auto's.
Ja.
En ik ben nu een beetje blademaker, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik stiekem toch wel heel erg leuk om te doen. Het was even hitting the ground running, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar inmiddels de laatste GTO, daar ben ik wel trots op. Ik vind GTO, dat heb ik altijd al gevonden, het mooiste tijdschrift wat we maken. En we maken er best wel wat.
Ja.
Het zijn ook gewoon de auto's waar ik zelf het meeste affiniteit mee heb. Dus ik zit daar ook wel goed op mijn plek. En ik merk dat ik dat wel heel erg leuk vind om te doen. En ja, qua auto's, het was een goed jaar. Mm-hmm. De allereerste auto die ik fotografeerde dit jaar was de Toyota GR86.
En dat is leuk beginnen, hè? Ja.
Dat is nou echt zo'n auto, net als de Mazda MX-5. Ja, er is dikker, ja, er is bijzonderder, ja, er is specialer. Maar als je het afzet, hoeveel rijplezier heb je per meter, per euro die je uitgeeft, zit die wel heel erg hoog.
Ja,
het is echt een topwagen.
En zo licht voor deze tijden, van je vergeet dat, hoe licht auto's
simpel,
behoren vooral
heel
te
simpel.
Zijn. Ja.
En ik merk steeds meer, naarmate er ook meer veiligheidssystemen verplicht worden vanuit de Europese Unie, hoe irritant het wordt dat elke keer dat je in een auto stapt, dat je allemaal systemen, in sommige auto's werken ze prima, kun je ze aanlaten, maar in heel veel auto's werken ze ook gewoon niet goed.
Mm-hmm.
En zijn ze intrusief. En moet je ze dus uitzetten. En hoe irritant het is dat je elke keer als je een auto aanzet door allemaal menus heen moet of knoppen in moet drukken voordat je een beetje normaal lekker kan gaan rijden. En dan stap je in zo'n GR86. Dus gewoon druk op de knop en je gaat. En dat was wel heel erg lekker. Een paar mooie powertests gehad. De 718 Spyder RS.
Oh ja.
Wat toch wel...
Even toch niet weet. Zullen we zeggen, de laatste Porsche Boxster met de motor van de GT4 RS erin.
Ja. Ja. Dus de 4 liter atmosferische GT3 motor. Die ook in de Cayman GT4 RS ligt inderdaad. En dan met een dakje open en een sportuitlaat. En een beetje door de Duitse heuvels heen knallen. Ja, dat was wel een mooi trippie.
Ja.
Daar heb ik hele warme herinneringen aan. En toch ook tegelijkertijd heel interessant jaar. Een paar auto's die ook in negatieve zin opvallen. De al eerder genoemde Mercedes AMG C63.
Nou ja, viercilindertje.
Nou, dat hij viercilinder heeft, dat is het probleem niet eens zozeer. Maar meer dat hij met een hoop elektrotechniek dan 700 pk heeft. En dat blijkt hij in de praktijk gewoon vaak helemaal niet te hebben. En het is veel te zwaar. En heel kort samengevat, als het zo moet, kapper dan maar gewoon mee. dat meen ik serieus. Ja. Kijk, ik heb het ook in mijn eindejaarsvideo gezegd. Als we als mensheid vinden van, nou, dit kan niet meer. Hè, relatief compacte auto's met een hele dikke verbrandingsmotor en veel vermogen. Prima, dat is een keuze die we kunnen maken met z'n allen.
Mm-hmm.
Maar nu ga je iets proberen te maken wat dan dat zou moeten benaderen. En in de praktijk is het gewoon helemaal niks. Het is niet leuk, want het is veel te zwaar. Dan kun je er beter gewoon mee stoppen. Weet je, zoals collega Cornelis Kitt altijd zegt, de kolenboer is ook niet mee gestopt omdat de kolen op waren. dus dat.
Maar daar hangt er wel vanaf. Wij kunnen mening hebben, maar uiteindelijk gaat het worden verkocht. En ik ben benieuwd.
Ik denk het
namelijk ook niet. Maar we kunnen wel eens mis mee zitten. Maar ik denk toch dat zo'n C63 vooral vanwege die V8 lekker werd verkocht.
Zeker.
En,
waar we het al eerder over hebben gehad. Ik denk dat heel veel potentiële AMG-kopers dan naar een CLA 45 gaan.
Ja.
Want ook die heeft een 4-pitter. Is een stuk goedkoper.
Of naar je toekomstig toch maar elektrisch of zo. Of naar een ander merk wat nog wel een dikke motor in heeft. Nou, als je dat toch dat soort geld uitgeeft.
Maar jij hebt de EQS AMG gedaan dit jaar?
Ja.
En dat was eigenlijk min of meer dezelfde conclusie. Ja, bedoel, het kan hard, maar het heeft heel weinig met AMG te maken.
Nee. Dat was ook echt, god, dat is ook nog dit jaar, ja. God, dat tegenvallen van het jaar zou ik hem zomaar over het hoofd zien. Nou, het was voor een elektrische auto best aardig, maar het was niks AMG. Jouw C63 was veel meer AMG, ik heb ook nog even kort gereden, dan dit ding.
Ja, nou, dat.
Ja.
En hetzelfde geldt voor een merk als BMW M. En ik denk dat Audi RS daar ook nog wel een beetje die overschakeling. Het is fascinerend om te zien. Maar er zitten wat zeepjes tussen.
Je zit echt mee te worstelen.
En collega Stefan Vermeulen heeft vorig jaar met de AMG GT Vordoor gereden. Die heeft ook die ingewikkelde hybride opzet. Maar nog wel met de 4 liter V8 biturbo.
Ja.
Ja, dat zie ik wel werken.
Ja. Weet je wat Lamborghini doet ook nu bij die...
Revuelto.
Revuelto, zeg maar. Gewoon precies. Wel nog een 12 cilinder erin. En dan kan wel elektrisch parkeren.
Ja. Nou, ja, dat. Maar ja, weet je, gaat de mensheid nou echt kapot aan die handjevol AMG's en supercars die kapot worden?
Sowieso moeten er uitzonderingen voor komen voor gelimited. Het gaat om de vele, vele snelwegtaxikilometers van mensen. Hè,
nou, dat. Zeggen. En weet je, ik heb het wel eens vaker gezegd. Als vervoermiddel kun je eigenlijk allemaal beter elektrisch gaan rijden. Want als je een 208 hebt met een 1.2 PureTech of je neemt de E208, dan rijdt de E208 in alle opzichten superieur.
Ja.
Behalve dat je inderdaad met je actieradius wat meer gedoe hebt. Maar goed, daar is overheen te komen. Maar als genotsmiddel heb ik er nog geen eentje bij gevonden, puur elektrisch, waarvan ik echt dacht, ja, dit zou ik liever hebben dan een auto met verbrandingsmotor.
Nee, ik ben me eens. We hebben natuurlijk wel een paar jaar terug de bekende Taycan Turbo S tegen 911 Turbo S.
En dat, hele goede auto.
Ja.
Maar dan zou ik liever een Panamera hebben.
Ja, en dat was het eerste waar ik zei van, ja, van de Panamera, ja. Nou, maar ik had liever die Taycan dan die 911, omdat ik hem ook zo fijn vond voor gewoon dagelijks gebruik. Maar ook een beetje omdat ik hoef niet zo nodig 9 of turbo. Dan heb ik liever een 9 of GT3 of gewoon een GTS of zo. De turbo, toegevoegde waarde van 9 of turbo vind ik niet zo hoog.
En zit er wel eens de Mini Electric, heb ik een paar jaar geleden genoemd als lichtpuntje. Want dat vond ik een heel leuk autootje om te rijden. Maar als je me nu vraagt de top 10 auto's die je het meest hebben gepakt bij Autoweek ooit, dan zit er denk ik niet één elektrische tussen. Als genotsmiddel, hè? Als vervoermiddel is het anders.
Nee, dat kan ook niet. Zeg maar als ik dacht, wauw, wat een gaaf ding. Dat is wat anders dan wat jij zegt, zeg maar. De zou verdwalen Taycan zou nog wel een kans maken, omdat hij me zo overweldig had, omdat hij zo goed was. Maar ja, dat had ik ook met de eerste Model 3 Performance, had ik dat wel. Voor de eerste Model S had ik dat ook, hè, doe je die voor de eerste race.
Zeker.
Maar dat zijn inderdaad niet, ja, ik bedoel, de gemiddelde de F-Type R Ferrari, daar stap je toch even anders in. Daar heb je wel meer lol in, ja.
Voor mij wel.
Ja, ja.
Ik rijd onlangs... Want,
het is onoverkomelijk.
Het is heel tricky, omdat in je geheugen wordt het altijd steeds maar mooier naarmate je het minder beleeft.
Ja.
Maar ik stapte laatst weer eens in een Jaguar met zo'n 5 V8 supercharged. En dat je denkt, ja, nee, het is niet in mijn geheugen beter. Dit is gewoon gaver.
Ja.
En iedereen... die zeg maar autoliefhebberij op een beetje de manier beleid zoals ik het doe, die heeft datzelfde gevoel erbij.
Ja.
En nogmaals...
En kom bij het nadeel van die F-types, maar dat die zwaar is. Maar ja, naast het elektrisch spul valt nog mee.
Ja, dan is 1700 kilo ineens best redelijk.
Ja.
Dus ja, nee, ik word daar nog niet heel erg warm van.
Nee.
En jouw hoogtepunten? De pure zanger mag niet.
Ja, jammer. Nou, wat ik al een paar keer heb genoemd gaaf, is dat ik met Alfa Romeo ben ik naar Le Mans Classic geweest. Waar ik met een Giulia Q los op een circuit bij Parijs, welke naam ik nooit kan uitspreken, met iets te veel medeklinkers erin. Wat een soort Noordslijf in mini-versie zonder vangrail was, met allerlei blinde bochten. Dat was best een aardig tricky circuitje, zeg maar.
Leuk.
Dat je gewoon door de bomen ergens gelooft dat ik naar de heuvel links af moet. Of was dat de volgende bocht waar je niet hoeft te liften, of was de herpin, zeg maar.
Was dit nu die bocht om te liften of te remmen?
Ja, ja. En die auto, nou, dat was gewoon een gaaf ding. Natuurlijk, dik 500 pk Giulia. En nou, alles wat niet helemaal goed was, hebben ze eruit gehaald. Behalve dat hij krap is. Maar qua rijden, zeg maar, is het echt een oldschool kanon. Ik durf te zeggen, leuker dan de huidige M3. Puur qua driving fun. M3 is natuurlijk beter en is heel bruut. Maar dit ding is gewoon wat handzamer, zeg maar. We hadden hem leuker, maar wat compacter, wat kleiner voelt hij en zo. En dag daarna konden we ook nog los op de La Sarthe. Mochten de parade ronde rijden. En dat was niet met 50 sukkelen. Gewoon daar is de baan zo hard als je kan.
Dat is echt het echte circuit waar de 24 uur wordt.
En nou ja, dat circuit bestaat maar een paar weken per jaar. En om daar een keer dan volgas in te rijden met 500 pk auto. Terwijl je nou, en oude Bentley Blowers en daar een S2000 en daar een oude Vantage. En daar nog een oude 308 GTS van Ferrari. Gewoon dat spul doet ook allemaal mee in die parade ronde. Dus dat hou je ook allemaal in en zo. En dat zal ik zelf interpreteren. Je moet wel even beseffen hoe uniek dit is dat je hier dit nu doet. Ik bedoel, de mensen wel track days hebben, is oké. Maar track day op de La Sarthe, dat is niet echt...
Nee.
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 Dus dat vond ik wel echt een ontzettende highlight. En dat zijn momenten dat ik denk, dit verdien ik niet. Omdat ik niet zo'n extreme klassieke liefhebber ben. Ik vind de paar exoten die eruit springen, ken ik dan zelfs. Hè, en dat daar een hele rits Ford GT staat van de eerste, tweede, derde en een van de vierde generatie vind ik ook gaaf. Maar er staat zoveel mooi klassiek spul. En dan weet ik, er zijn al binnen de redactie, maar ook zeker daarbuiten, mensen die vinden dit zoveel gaver dan ik. Die zouden hier echt gewoon een moord voor doen. Om dit om hier tussen te kunnen rijden. En denk ik, ja, je bof wel, zeg maar. Ja. Maar ik vond het echt leuk, want ik reed in een nieuwe auto. Want dat doen we dan meer dan in het oude spul. Dus dat was leuk. En ja, als ik moet zeggen, wat ook een beetje leuk is dat ik de facelift van de Audi SQ8, de benzineversie wel te verstaan, deed. En dat was rondom Kaapstad. En dat is best fijn vertoeven.
Ja,
zo'n oktober.
Dat is mooi om te zijn. Ja,
ja. En ik kan zeggen, het was mooi weer. En het is belangrijk om daar de auto te testen. Maar dan durf ik wel te zeggen dat de locatie voegt wel iets toe aan het feit dat ik het daar naar mijn zin had, zeg maar. Dus dat was ook wel erg leuk. Qua auto's is eigenlijk, en het gevaar is dat je alleen het laatste van het jaar onthoudt. Dus ik heb er wat teruggekeken. Notabene die AMG die jij noemt, was ik alweer vergeten. Misschien dat hij zo slecht was. Maar, en dan blik ik een beetje vanuit het testschema. Ik heb vlak voor het opnemen van de podcast, in de week dat wij dit opnemen, een auto gereden, wat misschien wel mijn verrassing van het jaar is, de Lotus Elettre.
Ja, ik hoor het van iedereen die in dat ding rijdt.
Ja.
Zo goed?
Ja. Ja. En dan komt de hamvraag natuurlijk, noemen we het nu een Chinees merk? Zo ja, moeten we Volvo ook Chinees noemen, hè? Dat die discussie. Want het is natuurlijk het Lotus overgenomen door de Geely groep. Die hebben voor mij 4 jaar lang geadverteerd met dat ding in elk bushokje van Nederland. Geen koers mogelijk. En nu is hij er. Maar dat rijdt wel goed, ja. Dat is, als we dat Chinese auto zien, met per direct de beste Chinese auto ooit. Met een hele grote voorsprong. Maar zelfs een Europese auto zegt gewoon, Lotus heeft een andere route ingeslagen. Kijk, het heeft niks te maken met oude Lotus. Het lijkt niet op een Excise. Het rijdt niet als een Excise. Het stuurgevoel is niet als een Excise. De eerste Porsche Cayenne had nog meer gemeen met de toenmalige 911 dan dit met welke Lotus dan ook. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, het is een nieuw merk. Maar die hebben dan wel een soort hyper SUV afgeleverd met instapper 609 pk. Met het stuurgevoel wat Porsches benadert. Met ondersteltechnieken, met luchtvering, actieve stabilisatie en zo. Die al het gewicht eruit velen. Stuurt waanzinnig goed. Dat ik denk, ja, hier krijgt de Europese Premium Garde nog een harde dobber aan. Kijk, er zijn eigenlijk geen echte concurrenten, want de echt sportieve SUV's die er al zijn, die zijn een maatje kleiner. Model I Performance, Mustang, Mach-E GT.
iXM60?
Dat zou moeten, maar er is eigenlijk weinig sportiefs aan.
Eens.
Op papier werkt het. En we hadden een Audi SQ8 e-tron bij. Mm. Niet te verwarren met de SQ8 met V8 die ik heb gereden. Ja. Ik kan wel vast verklappen. Daar is ook eigenlijk niet zo heel veel sportiefs aan. Hij heeft 100 pk meer dan de gewone.
En een extra elektromotor, hè? Heeft er 2 op de achtergrond.
Ja, dus hij heeft 3 elektromotoren nodig voor 500 pk en nog wat. Je kan ook zeggen, nee, maar dan kan die torqueverkering doen. Nou, als je in de bocht op je gas gaat, merk je dat het wat werkt. Maar ik vind dat een RSQ8 met V8 doet het beter. Zonder motor op de achteras, hè, zeg maar. Gewoon een beetje met zijn diff. Stuurgevoel zit er niet in. Er is weinig sportiefs aan. Nee, die Lotus is echt wat je verwacht als Porsche komt een elektrische Cayenne. En dan een GTS-versie als die komt.
Ik ben benieuwd.
En ik heb Porsche nog een harde dobber aan. Ik denk de Cayenne zal iets speelser zijn. Want hij is wel heel erg rotsvast, zeg maar. Maar het stuurgevoel in de turn-in van het ding. En er stond winterbanden. Ik denk, nou, dit is wel even dit. Ondertussen 800 volt. Dus hij kan tot 350 kilowatt laden. Nou, dat zien we ook alleen nog maar bij Lucid. Dat soort snelheden.
Ja, ja.
800 volt is ook niet echt al de standaard. Porsche krijgt dat PPE-platform, maar die moeten wel in de bak, hoor. Dit is wel even. Dit ding wordt wel even aan elkaar geschroefd in Duitsland, denk ik, her en der.
Ik ben heel benieuwd. Ja. Porsche heeft natuurlijk wel met de Taycan laten zien dat ze,
zeker,
dat ze grote stappen kunnen zetten.
De Taycan wat toch iets meer het echte Porsche-gevoel erin. En een beetje in de gasrespons en zo. Ik vind het heel lastig om te duiden waarin dat zat. Want ik heb die Lotus zo een beetje hard gegeven. De banden, want winterbanden, waren het zwakste punt. Dus ging ik echt hoeken. Nou, dan voel je geen met het rubber bewegen, weet je wel.
Ja. Ja, dat is het nadeel wat je dan krijgt met zo'n grote zware SUV op winterrubber. Ja. Dat is natuurlijk gemaakt om bij lage temperaturen nog een beetje te kunnen bewegen.
Zeker.
En dat raakt heel snel oververhit op droog asfalt.
Ja.
En dan doet hij helemaal niks meer.
Nee, op regen vond ik hem eigenlijk daardoor nog beter presteren dan op droog, zeg maar.
Ja, ja.
Om die reden jij noemt, zeg maar.
Het verval is veel minder groot in opzicht van normale banden.
En juist in regen dacht ik, de tractie bizar. En ik merk niet dat de winterbanden heeft. Terwijl we hebben nu ook bijvoorbeeld een nieuwe Hyundai Kona als duurtester. Met wat foute Nexus banden erop. Nou, ik dacht dat winterbanden waren. Want de tractie daar op dat ding, het werkt alsof je in het ijsdansen bent. Wat leuk is op ijs, maar op asfalt is het ding levensgevaarlijk, vind ik. Maar nee, niks van dat in Lotus Elettre. Het is echt een overweldigende auto die ik nog even moet gaan verwerken. Om een exacte oordeel te doen, behalve dat ik heel enthousiast ben. Ja, ik ben benieuwd of een langere ervaring met die auto ons tot dezelfde conclusie bent. En natuurlijk dat die Elijah, spreek ik het goed uit?
Evija.
De lage Lotus die gaat komen, daar ben ik nu wel heel nieuwsgierig naar geworden.
Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb hem helaas zelf niet kunnen rijden. Ik zat zelf in een andere test, maar ik ben benieuwd.
Ja, Dus gaan we doen.
Iets wat ik nog niet genoemd heb, en die moet er zeker wel even bij. Ik heb de beurs van Japan nog een keertje mogen verslaan.
Oh ja.
Wat voorheen de Tokyo Motor Show was en nu dus de Japan Mobility Show.
Ja.
En post-corona, zelfs Genève, en dat was toch wel, als ik één beurs nou een kans van voortbestaan had gegeven, was het Genève.
Ja.
Nou, dat gebeurt ook soort van, maar ook niet meer helemaal in de vorm zoals het ooit bedoeld was, zeg maar.
Ja.
Dus dat ik nog een keertje naar Japan heb kunnen gaan om die beurs te kunnen verslaan. En dat, ondanks het feit dat dat meer een conceptbeurs is, dat ik er echt nog 5 verhalen uit heb kunnen slepen en heel veel social content. Dat was toch ook wel heel leuk om toch nog een keer te kunnen doen.
Ja, natuurlijk. Dus. En we hebben het lang over gehad, 2, 3 podcasts geleden.
Ja, daarom.
Maar als je uit Tokyo kan, gewoon doen aan iedereen die luistert, want ja, het is wel een belevenis. Leuk man, nou, we kijken uit naar 24 wat het gaat brengen. Ondertussen stond er een bijzonder interessante dubbeltest van jou in de magazine en op de website.
Ja.
De Volkswagen ID7, zeg heel kort de bocht, een soort elektrische Passat qua formaat en zo, tegen de Tesla Model 3.
Ja.
Met een interessante uitslag.
Ja, gelijkspel.
Gelijkspel.
En dat komt niet zo heel vaak voor. En eigenlijk vind ik het ook in de meeste gevallen, vind ik het zwakte bot, een gelijkspel. Dan moet je nog eens heel kritisch kijken naar je scorekaart of alles echt wel klopt in de onderlinge verhoudingen. Maar ik had die scorekaart ingevuld. Het kwam zo uit. Ik dacht, dit doet ook recht aan de auto's. Het is, en daar hebben ook een aantal mensen terecht opmerkingen over gemaakt, ze zijn qua formaat heel anders, qua prijsstelling heel anders. Nou is dat bij die prijsstelling wel zo. Volkswagen introduceerde hem als één versie. En dat was er gewoon eentje met augmented reality en 20-inch wielen en weet ik veel wat.
Okay.
En Tesla heb je eigenlijk ook maar één versie. Als je je meerdere motoruitvoeringen, maar de RWD.
Ja.
Ja, daar kun je nog 19-inch wielen op. En je kunt autopilot in 2 verschillende stadia. En dan kun je nog een lakkleurtje. En verder heb je geen keuze. En dat heb ik in de test ook geprobeerd uit te leggen. Kijk, als je een beetje door die uitrusting heen prikt van de Volkswagen, en je haalt die dingen zoals 20-inch wielen en augmented reality, et cetera, dan wordt het prijsverschil echt aanzienlijk kleiner. En het is wel zo, en dat was ook eigenlijk de reden dat we ze bij elkaar hebben gehaald. Tesla zei, een betere auto dan dit hebben we nooit gemaakt. Terwijl Volkswagen met die ID7 zegt, nieuwe generatie elektromotoren, et cetera, dit is de beste EV die we ooit hebben gemaakt.
Ja.
En omdat Tesla toch wel samen met Volkswagen, dat zijn de fabrikanten, in mijn mening, die het meest hebben bijgedragen aan de elektrificatie. Tesla door te laten zien, zo kan het. En Volkswagen door Dieselgate. Want dat heeft,
hoe bedoel je dat? Maar dat vind ik een goeie.
Maar dat heeft de transitie naar elektrische mobiliteit gewoon enorm versneld. Als dat niet gebeurd was, ben ik ervan overtuigd dat diesel nog een veel grotere rol
zou eigenlijk speelt. Amerika aan het veroveren en zo.
Precies.
Onvoorstelbaar. Over een sukkels. Ja. Anyway.
En uiteindelijk, en dat moet je ze ook nagegeven. Daarna hebben ze die switch gemaakt. Toen zijn ze ook meteen met al die ID-modellen gekomen en alle afgeleiden ervan. Dus we pakken wel door. En de grap is, uiteindelijk onder de streep scoren ze dus precies gelijk. Maar de manier waarop ze te komen is echt totaal
verschillend. Ja, leuk hè, is dat. Ja.
En wat mij betreft deed het ook wel recht aan de uitslag. En die Model 3, het blijft gewoon bizar hoe efficiënt dat ding is. Dat je gewoon in de regen en de kou, dus je moet de warmtepomp aanhouden, want anders beslaan je eruit en dan rij je nog onder de 15 kWh per 100.
Ja.
Dat je echt denkt, daar komt zo'n ID7 op,
een beetje
op
mensen,
de beste omstandigheden.
Ik krijg wel vragen over, zeg maar, een beetje gemiddeld gezien dat formaat is misschien onder de 20, net als je zuinig doet. Zomaar winter verschilt veel, maar
18.
Ja, maar 15 is echt wel,
18 moet je kunnen redden.
Ja.
Zelfs onder wat minder gunstige omstandigheden. Maar 15 is echt, dat is een flinke hap er nog even af.
Nu is het vandaag wel een beetje venend weer, zeg maar. Een beetje wind en graad of 5, 6. Maar evengoed, mijn op een rustig rijende testroute naar werk, die had pak in de Audi SQ8 e-tron.
32,9. Oh. Ja.
En ik dus rustig aan. Maar goed, maar even, zo kan het ook. Hè?
Gaan we toch even overtoepen.
Ja.
Collega Jan Lemkes, die kwam laatst op de redactie, heeft een hondje EH.
Gezondheid, 9. Wat?
Ja, precies.
De hondje, voor wie het niet weet, help even.
Dat is het is eigenlijk een elektrische Rolls-Royce Cullinan uit China.
Ja.
Dat is denk ik nog de beste manier om te omschrijven. Die adverteren trouwens ook best veel. Maar die noemde een score en het zat ergens rondom de 40. En dat was niet trap, hè?
Ja.
Gewoon Jan Lemkes stijl. En Jan kan heel efficiënt rijden, hoor.
Jan Lemkes is de hypermiler van Autoweek. Ja, die heeft ooit het wat bredere autonieuws gehaald, ook bij andere magazines, omdat hij onze Seat Leon
TDI
was een duurtester, hè?
Ja.
Heeft hij in één ruk naar Leon gereden, 1600 kilometer per tank.
Op een tankje.
1 op 33.
Ja, dat was wel zo'n ecomotief dieseltje, maar alsnog, weet
1 op 33, jawel, naar Spanje.
Die kan rustig rijden, hoor.
De fotograaf had er bijna gewurgd, zei hij aan het eind.
Hij heeft ook onze duurtest EQE, heeft hij volgens mij bijna bij de grens bij Polen gekregen.
Ja, naar Polen. Ze zouden weer naar Berlijn, maar hadden zoveel over zijn naar Polen doorgereden op één lading.
Ja, ja. Dus die kan echt wel zijn rijden.
Daar maak ik me echt blij mee, hè?
Ja, dat vindt hij ook heel leuk. Ja, ik vind het ook fascinerend. Ik heb het geduld niet.
Ik kan het niet. Nee, ik ben dan een uur ben ik dan helemaal zat. En dan rij ik 150.
Ja, nou, dat heb ik iets minder. Kijk, het is wel zo, als ik het verbruik van een elektrische auto moet meten, Wij zijn geen wetenschappelijk instituut, dus we moeten het een beetje doen met de riemen die we hebben. Maar we proberen daar wel een representatieve
Een soort vaste route.
Met dezelfde snelheid, het liefst ook een beetje onder dezelfde weersomstandigheden, et cetera, et cetera. Maar na die verbruiksronde ben ik wel heel blij als ik dan de tankvolken gooi of de batterijvolken laat. En daarna gewoon hoppatee, als eerste weg met stoplicht.
Ja.
Want dan moet het er ook even uit, zeg maar.
Ja.
Maar Jan, nee hoor, die zit gerust een hele dag en een hele nacht in de auto op weg naar Polen met 90 km per uur tussen twee vrachtwagens.
Ja.
Dan is hij helemaal in zijn sas.
Maar nog met een hondje, dus over de 40 kilowattuur per 100. Ja, wat is een mooie benzine-equivalent. Ze zijn echt van je rijdt rustig 1 op 5 of zo.
Ja, zoiets. Ja.
En dan, oh, met gas geven. Nee, dat was het rustig rijden. Ja. Maar staan als je me dan in gaat hoeken, waar je ook de ruimte voor nodig hebt. Want het is natuurlijk een soort olietanker.
Nou ja, misschien dat het dan niet eens zo heel veel slechter meer wordt. Ja. Dat zou ook nog zomaar kunnen.
Nou, jawel hoor. Met die Audi gezien, dan kwam ik ook makkelijk over de 40. Dus bij die hondje ga je dan wel over de 50, denk ik.
Ja. Gewoon een 200 kilometer je hele accu.
Oh. Wel goed. Anyway, maar ID7, ja, want ik heb de auto zelf...
Nou, als auto is hij echt... Het is echt een Passat. Okay. Dus het is allemaal wat afstandelijk, een beetje inert. Een Passat, maar wel heel fijn.
Ja, maar alleen het rijden wel wat dynamischer. De
Model 3?
Nee, die Passat. Die ID7, dat net iets meer dynamiek heeft dan zo'n Passat door de hele opbouw van het platform en zo.
Nee. Nee. Het zit niet in de opbouw van de platform.
Motor achterin toch, denk ik?
Motor achterin, zeker. Ja, je kan er een powerslide mee maken. Dat kan. Maar dat ga je niet doen.
Nee, maar bijvoorbeeld de C40 werd heel veel beter van achterwielaandrijving. Ja. Ook dus in drift.
Ja,
bij de ID7 dan ook.
Fair enough, maar dat heeft te maken met, denk ik, het type elektromotor wat ze toepassen, dat die veel efficiënter is geworden. Maar nooit ten opzichte van een Passat. Nee hoor, nee, het is allemaal heel goedmoedig en heel, nou wat ik zeg, een beetje net. Echt gewoon zoals een Passat rijdt.
Ja.
En daar is een grote groep kopers voor. En dat snap ik ook heel goed, want als het je vervoermiddel is en niet je genotsmiddel, dan is dat prima.
De verbruik in range is een beetje oké, ook al was die Model 3, zeg je.
Ja, dat is ook de kleinste overigens. Tesla bevestigt nog ontkent dit. Maar de kleinste accu bij Tesla is een LFP-accu. Dus die mag je in principe tot 100% volladen zonder dat die stuk gaat.
Maar dat geven ze niet toe dat die accu dat is?
Nou, dat willen ze niet bevestigen en ook niet ontkennen.
Oh, ik dacht het al gewoon officieel was.
Ja, nou nee, het is dus niet officieel. Nee, nee.
Raar club.
Het is qua informatievoorziening is het nog wel eens moeilijk met Tesla. Ja, zeker. Waar was ik? Dus die mag je in principe 100% volladen. Ja. Hij heeft een kleinere accu. De Volkswagen heeft een grotere accu, maar dat is een NMC.
Mm-hmm.
Waarvan ze zeggen, voor de beste levensduur moet je die eigenlijk niet verder dan 80% volladen. Ja. Dus in de praktijk is je range heel overeenkomstig. Alleen de Tesla is zuiniger. Prestaties, echt precies hetzelfde. Van 0 naar 100 gemeten op onze GPS-apparatuur, allebei 6,4 seconden.
Grappig.
Dan merk je wel dat het koppel van die Volkswagen is echt veel hoger. Dus van 0 naar 50 is hij echt fors sneller. Dat scheelt bijna een halve seconde. En daarna komt die Tesla gewoon terug.
Grappig.
Want dan bereiken ze allebei een piekvermogen. En ja, dan hebben ze een gelijkwaardig vermogen bij een lager gewicht voor die Tesla. En dat vind ik dan wel heel fascinerend, weet je wel. Uitvogelen van hoe komt dit... wat betekent al die verschillende onderdeeltjes? En ze pakken het echt op een hele andere manier aan. Hoe vertaalt ze dat in een scorekaart? En dat er dan een keer een gelijkspel uitkomt. Ik dacht, ja, weet je, als er ooit een test was waarbij het van toepassing was, dan is het wel deze.
Maar ik vind het wel een prestatie van Volkswagen. Want die Model 3 is ook vanwege prijs en zuinigheid is eigenlijk is goed onverslaanbaar. Zeker op, je kan het persoonlijk niks vinden. Daar kan ik inkomen. Maar in testen, uiteindelijk door zijn efficiëntie en zo won hij toch dan altijd. Dus dat ze al gelijk spelen, is al bijna een overwinning. Hè? Alsof de Graafschap een puntje pakt tegen Ajax.
Ja. Nou, ik denk dat je
niet deze tijd slecht vergelijkt, misschien tegen PSV moet zeggen, maar maar goed, het is maar dat je boven verwachting dat je denkt, nou, ja, gelijk spel. Nee.
Eens. Ik vind het een hele indrukwekkende auto als EV zijn er nog stappen te maken. En andersom voor die Tesla vind ik een ontzettend indrukwekkende EV. En als auto zijn er nog steeds stappen te maken.
Ja, leuk. Ik moet maar eens een keer regelen dat ik hem rijd of zo. Ik ben echt nieuwsgierig naar de ID7.
Dat gaat nog een keer gebeuren.
Vind ik leuk. Oké, nou kijken we vooral voor degene die het nog niet gezien hebben, Marcos, een video even terug op de site. Dan kan ik nog wat meer uitleg geven over deze leuke test. Vond ik het leuk om even door wat lezerspost te gaan. Vooral omdat er een leuke mail binnen was van Jeroen Heetveld, die ons op het rechte fout wees naar aanleiding van de keuze voor jouw to-drive list van de BMW 7-serie op waterstof.
Oh ja, die Hydrogen 7. Ja.
Want hadden wij het over dat hij natuurlijk wel uitstoot als vege olie en zo. Maar terwijl anders zou er alleen water uitkomen. En hij zit terecht, nee. Want als waterstof met lucht reageert in de cilinder, net als bij brandstof, dan zit er ook stikstof in uit de lucht. En dat reageert samen tot NOx.
Ja.
En dacht ik, ja, daar had ik niet aan gedacht. Terwijl hij heeft helemaal gelijk in. Want NOx is natuurlijk gewoon een reactie eigenlijk van de zuurstof en de stikstof die al zich in de lucht bevinden. NO1 en NO2 dat je dan krijgt. En dat heb je dus ook met zo'n waterstof BMW. In tegenstelling tot auto's met een brandstofcel. Want daar reageer je dus echt op een moleculair... Ja, ik heb het gelukt uitspreken. Niveau. Reageren natuurlijk de waterstof en de zuurstof samen tot een watermolecuul. En dan heb je geen en Rix rest.
Er wordt niks verbrand.
Ja, dus bij een fuelcell auto komt er alleen water uit, maar spuik je het gewoon in de motor, dan heb je ook NOx. Reden meer waarom fuelcell er beter is, anders hebben we alsnog een stikstofprobleem. Dan was er een hele lange mail van, ze kunnen wel zeggen, vaste fan Robert Versteeg, die in elk geval aangaf de uitlaat de beste podcast vindt, dat hij dat de beste podcast vindt die over nieuwe auto's gaat. Dank je Robert, houdend zo zou ik zeggen. Dan een hele lange inhoudelijke mail van Martin Boer, die reageerde over de vraag of EV's nog wel leuk zijn. Dat was een beetje het onderwerp van podcast nummer 100, omdat ik dat onze hoofdredacteur wilde voorleggen. En de collega Stefan en Michiel, die daar anders over denken. Dat is echt een epistel van een paar honderd woorden, dus ik ga het hier niet voorlezen. Maar ik vond het interessant punt dat hij zei, het nadeel is niet alleen de elektromotor, maar alles wordt saaier. Want waarom zijn die Tesla-interieurs ook zo saai? En waarom nemen andere merken dat dan ook prompt over? En waarom zijn er zoveel koelkastwitte auto's in de test? Waarom is het allemaal niet wat leuker? Hij zegt zeker bij dure auto's, en dat zijn auto's snel, mag ook wat plezier in zitten. Wat denk jij daarvan?
Ja, ik had hem iets, zoals je het hier hebt opgeschreven, had ik het iets anders gelezen. Namelijk dat we het ook even over de EV-karakteristieken gingen hebben. De variatie is in aandrijflijnen wel een heel stuk minder.
Ja.
Want het is vanuit technisch oogpunt best interessant. Is het een synchroonmotor met permanente magneten of een inductiemotor bijvoorbeeld?
Ja.
Maar als gebruiker merk je daar eigenlijk niet
weinig
zo heel...
van. De softwareinstelling
Ik kan het zeggen, de afstelling van je gaspedaal softwarematig maakt een veel groter verschil dan het type elektromotor wat je hebt.
Ja.
Maar in antwoord op de vraag, ja, waarom al die kale interieurs? Nou ja, dat is heel simpel. Iedereen en zijn moeder moet een SUV, maar het moet wel zo min mogelijk kosten. Mm-hmm. Dus moeten fabrikanten 1001 SUV's produceren. En ja, om dan een beetje winst te kunnen maken, ga je dus je interieurs zoveel mogelijk standaardiseren. Dus je ontwikkelt één scherm, wat je vervolgens in alles kan toepassen.
Ja.
Eventueel met iets andere graphics als je ook nog eens verschillende merken hebt. Want Skoda, Audi, Volkswagen, het is allemaal precies hardwarematig, het is precies hetzelfde. Dus ja, hoe minder knoppen je hoeft te ontwikkelen en hoe meer je in schermen stopt, hoe meer standaard alles wordt, hoe beter je winstmarges blijven. Dus dat is eigenlijk een hele simpele overweging. En bij een merk als Tesla, je ziet gewoon, dat is nog steeds een relatief klein merk. En als je je productiegrootte wil gaan opschalen, hoe minder opties je aanbiedt, hoe minder kleuren je aanbiedt, hoe makkelijker het wordt om je productieproces op te kunnen voeren.
Dan kan je bijvoorbeeld auto's ook al vooruit sturen. Hè? Dan kies je ze uit voorraad in plaats van dat die speciaal gebouwd moet worden.
Precies. Ja. Dus die keuzevrijheid, wat altijd een groot pluspunt was van veelal de Duitse merken en helemaal de premium merken. Ja, dat zet gewoon de winstmarges onder druk. En vroeger bij een S-klasse, dan kon dat wel uit. Daar maakte je de winst wel op. Maar ja, nu moet er in razend tempo nieuwe EV's ontwikkeld worden. En die EV's moeten ook nog eens in een relatief korte levensspanne geüpdate worden.
Ja.
Want anders ga je gewoon achterlopen. Dus dan krijg je meer eenheidsworst. Wat is goedkoper te produceren?
Ja, valt geen spel tussen te krijgen. Ik ben benieuwd of sommige merken nog een beetje gaan aanpassen. Tesla, die zijn zo geweest, die gaan het hierbij laten, denk ik. Ik zie niet ineens meer fysieke knoppen komen. Het is alleen maar erger geworden bij de facelift. Nee. Met die stengels die verdwenen zijn achter het stuur. Ja. Wat verschrikkelijk is. Maar bij andere merken zie je toch wel een soort terugslag dat er wel een paar knoppen terugkomen. Volkswagen heeft het er al gedaan bij de ID-series.
Nou ja, maar die... nog niet. Want de ID7 heeft gewoon nog die touch dingen. Ze hebben wel nu een beter touchscreen waar je allemaal thuismenus kan configureren. Dus je kan veel sneller door al die menus heen.
Dat scheelt al een stuk hoor. Dat tel ik al bijna als fysieke knop. Als jij een structurele, ik noem wat, klimaatbalk onderin jouw touchscreen hebt, waar je elk moment je temperatuur kan veranderen en je stoelverwarming aan kan zetten. Dat telt voor mij al bijna als een soort fysieke knop. Als je maar niet een menu in hoeft om het te regelen.
Nou, daar ben ik het niet mee eens.
Oké.
Daar ben ik het niet mee eens om de doodsimpele reden dat als ik in een auto met een fysieke airco-bediening de verwarming een graadje lager wil zetten, dan hoef ik maar één keer te kijken, werkt de knop met halve graden of hele graden? En dan kan ik volgens blind kan ik hem warmer en kouder zetten, al nagelang de behoefte. En daar kan met een touchscreen nog steeds niet. Ook niet als het...
Nee, je moet even naar kijken. Dat
precies. Ja. Dus het is nog steeds meer afleiding en meer... Het
maar
kost
kijk
meer
je nooit dan... Maar als, ik bedoel, ook al is een draaiknop, dan gaat je blik toch even vaak van hoe warm staat hij nu?
Nee. Nee, als ik dat... Nee, ik weet dat
je weet wel, ik reed weg als 19, dat weet je 2 uur later nog.
Ja, want in principe staat de airco bij mij altijd op 19.
Okay,
ja. Alleen als ik het echt koud heb, gaat hij een graadje warmer. En als ik het heel warm heb, andersom. Maar goed, misschien ben ik gewoon een beetje een neuroot. Wat wilde ik zeggen? Nee, Tesla gaat zeker niet overstappen.
Nee.
En ik denk ook heel eerlijk gezegd dat past ook bij het merk. Mm-hmm. En Volkswagen heeft natuurlijk die heritage. Hè? Volkswagen was altijd heel goed, juist omdat iedereen het begreep. Dat hoeft hij aan niemand uit te leggen.
Ja.
En zeker de ID3... Maar die moest je aan iedereen uitleggen. Ja. En dan 20 keer. En dan begreep nog niemand het.
Ja, en Golf 8 is ook niet echt denderend.
Nee, zeker niet.
Het is raar dat ze het handen hebben gegeven. Dus Martin, ik snap je punt. Dat is leuk geformuleerd. Dank ook voor de uitgebreide motivatie, zeg maar. Dat toont een soort betrokkenheid bij de podcast. En zo zien wij natuurlijk graag. Gaan we door naar de vaste rubrieken. We beginnen met de to-drive list. Welke auto's willen wij nog een keer rijden? Ondanks ons werk is dat dan blijkbaar nog nooit gelukt. Jij noemde de vorige keer de 7-serie op waterstof waar we het net over hadden. Dat maakt mijn beurt. Ik ga voor de Corvette C6 ZR1. En de Z06 mag ook.
Ja. Ja, nu ga ik even ingrijpen, want ik heb even in de statuten gekeken. En het is de bedoeling dat je één auto noemt. En de hoofdredacteur heeft gebruik gemaakt van zijn privilege om er daar 6 van te maken de vorige keer. Maar ja, jij bent niet de hoofdredacteur, dus je moet kiezen. De ZR1 of de Z06? En even voor de luisteraar die het niet weet, dan kun jij ondertussen even nadenken. Het waren allebei extra sportieve versies van de Corvette C6. Maar de Z06, die had een atmosferische 7 liter V8 met stotenstangen. Met 510 pk om en nabij. Wat heel vet is, want waar vind je nou een 7 liter V8? De ZR1 was de overtreffende trap van die auto. Die had nog meer carbon fiber, dus die was nog lichter dan de Z06. Volgens mij was de ophanging ook nog iets sportiever afgesteld. Of in ieder geval kon je er sportievere packs op krijgen. Maar het grootste verschil was dat hij een 6,2 liter V8 had met een supercharge erop. En daar kwam 630 pk geloof ik uit. Dus ja. Het scheelt nog wel een forse hap. Plus natuurlijk een bult meer koppel.
Ja.
Dus, en nou is het jouw beurt.
ZR1.
Ja, toch?
Ja, maar het is, want ik wil liever die motor rijden van Z06, die wil ik echt gewoon weer proeven, maar dat onderstel, Z06.
Ja?
Ja, toch. Nee, maar ik wil die, van hij zal, dus als een vaatdoek rijdt hij dan relatief gezien naast die ZR1, maar ik wil die motor gewoon een keer doen.
Ja, vet hè, 7 en, liter onder je voet.
Die auto heeft een beetje een reputatie, er zijn in de jaren nul ook een aantal demo's wel een beetje op een hoop gevouwen en zo, en ik heb een keer kunnen rijden toen ik net in het vak zat, ineens bij Autoweek, dan was ik bij een soort persconventie van Chevrolet en Cadillac in Nederland. En ik werkte voor een automotive vakblad, dus mij ging het vooral over de dealers, dat waren zo'n plan, maar die auto's stonden toch, je mocht een blokje om. Het zei de PR-man, die al lang bij daar, van, goh Roy, hier wil je anders de Z06, vind je dat leuk? En dacht ik, nou, ik wist een beetje wat die auto gedaan had, ik had ook nog geen resistentie in die tijd, ik vond de Golf GTI al heel gaaf om te rijden. Dacht ik, nou, misschien moet ik dit maar even niet doen.
Echt?
Dat ik een keer begin in een C6, die ik ook nooit gereden had, terwijl een beetje hot hatch voor mij al heel heftig was, te gaan rijden met een auto met 500 pk op de achterwielen die bekend stond als ESP. Boeiend, wat is dat? Waarvan al een paar demo's waren. Ik denk, nee. En toen heb ik met de XLR ben gereden. Die prompt was een van mijn grootste tegenvallers. Is niet zo leuk, want zo'n unieke auto wanneer rijden. Maar die Z06, ik dacht, nou, dat komt wel een keer. Is nooit meer van gekomen. De C6 wel, maar heb ik geen spijt van die keuze. Want ik dacht, ja, daar vouw ik hem op of zo. Dat even niet. Maar inmiddels heb ik dan zoveel rijervaring. Dat ik denk, nou, ik wil alsnog die auto wel een keer
proberen. Toch wel, oké. Okay. Ja. De Z06. Ja, ja, gaaf.
Heb jij hem een keer gereden? De hele generatie überhaupt
nee,
wel?
Nee.
C6 ook niet?
Nee. Sterker nog, volgens mij heb ik nog nooit een Corvette gereden.
Meen je dat? Dat meen je niet.
Nou, wel, ik moet een keer.
C7 toch wel een keertje? Jawel. De cabrio of zo, met automaat?
Jawel. Ik moet een keer in een Corvette. Jawel, want ik weet hoe dat interieur eruit ziet. Jawel, nee. Ik heb erin gereden, in een van die C7.
Ja.
Maar sowieso niet de Z06, want die staat bij mij nog wel op de to-drive list.
Van de C7 dan?
Ja. Ja. Okay. Want gewoon zo'n enorme... Ja. Ik vind dat gewoon
had die even had die ook atmosferisch blok? Ja. Want er was geen ZR1 van de C7, volgens mij.
Volgens mij was dat ook gewoon die 6 liter.
Grappig.
Of 7 liter, sorry.
Ja, dus die supercharge hebben ze maar één keer gedaan dan. Van daarna, hè? Ik bedoel, als je teruggaat naar andere dan...
Konden we nu de Ruben Baten hotline maar instellen. Ja. Die weet alles van Corvettes. Ja. Maar volgens mij zat daar ook op een gegeven moment nog een keer in een Z nog iets. Nou, hoe dan ook.
Zoek wel volgende keer, ja.
Wat ik wel fascinerend vind, is dat je dus die dag gereden hebt met de XLR.
Ja.
Weet je op welk platform die staat?
Ja, van Corvette.
Ja, precies.
Ja, maar daar zat niet die motor in. Er zat de brave V8 in.
Ja, nee, dat weet ik. Maar ik vind het dus heel fascinerend dat iedereen zegt van voor een Amerikaanse auto is een Corvette eigenlijk echt opvallend goed.
Ja.
En dan maakt Cadillac daar een versie van met een stalen klapdak. En dat is prompt echt een van de meest afschuwelijke auto's waar ooit iemand in gereden heeft.
Die is ook gewoon veel soepeler in de markt. Het is een soort SL-concurrent, zeg maar. Ja, dat ding recht is een vaatdoek. En gewoon de C6 heb ik wel gereden met 400 pk. Ja, dat was een Amerikaan wel prima auto. Overigens, de stap naar de C7 was gigantisch. Dat was echt gewoon 911 waardige concurrent. Alleen hij was dan zeg maar eendimensionaal naast de 911. En de kracht van 911 is juist dat je ook als daily driver kan doen, zeg maar. Maar die Stingray was dat, die C7. Dat met handbak, dat is wel een vereiste. Gaaf auto hoor.
Ja?
Zo! Ja, zeker. Echt een hele leuke. Dat is wel, dit is voor jou to drive list. Echt een aanrader als je die nog niet gereden hebt. Maar ja, die Z06, ja, dat was toch wel een auto met een verhaal. Dus,
ik vind sowieso Corvettes, ik vind het echt magistraal gaaf auto's.
Ja, die nieuwe, daar verschillende meningen erg over. De naam die jij noemde, de Corvette-liefhebber, die vond het geweldig ding, middenmotor. Ik weet collega Vermeulen, die vond juist al het Corvette-gehalte eruit was.
Oh, ja.
Dus
ja.
Een beetje tegenstrijdige dingen. Van of je nou, is daar nu ook voor mij een Z06-versie van?
Ja.
Of een soort Z? Ja. En die schijnt dan wel weer van, nou is het wel een gaaf ding.
Maar nou ligt de motor in het midden, hè? Ja. Dus, ja. En dan wordt het toch, de charme was altijd een beetje...
Dat vind ik wel.
Ja, de facto lag de motor al in het midden, want hij lag in zijn geheel achter de voorraad.
Ja, maar dat rijdt toch anders, vind ik.
Zeker, zeker. Als je de motor voor je uitduwt, is het anders dan wanneer die achter je aankomt. Ja. Dat is een heel ander gevoel.
Want ik vind eigenlijk hele leuke auto's, ik denk. Waarbij de motor, zeg maar, voor je, achter, de achteras, F-Type, AMG GT, Ferrari 812, het zijn allemaal wel...
Nou, het zijn allemaal de auto's die je, waar je niet per se het hardste mee kan, maar waarmee je vaak wel het hardste mee durft.
Ja.
Gewoon dat als zo'n motor voor je, als je de motor voor je uitduwt, als die dan eenmaal gaat, dan weet je ook wat er gaat gebeuren. En zeker als je dan een bult gas geeft en hij gaat oversturen, omdat die motor op de voorras, die voorras die blijft wel gaan.
Ja.
En daar worden ze voorspelbaar van. En als hij achter je aankomt, dan krijg je toch vaak, zeker onder remmen, en als je dan remmend de bocht ingaat, dat ineens die hele auto voor je gevoel begint te bewegen.
Ja.
En dat is toch wat spannender.
Ja.
Het is als je een Cayman, en dat is echt een van de allermakkelijkste sportauto's met zeg maar een serieus vermogen om hard mee te gaan.
Ja.
Maar als je die eenmaal echt over de grens heen duwt, dan is het ook ineens dat je denkt van, oké, ik ben nu dood en ik heb geen idee waarom.
Bij een 911 dat nog meer. Maar goed, ligt die motor verder
achter. Maar fair enough. En, ja. Nou, daar hebben ze inmiddels 600.000 jaar ervaring mee om het een beetje oké te maken. Maar ik kan me nog herinneren dat ik met de Cayman GT4, de tweede, op een of ander maf circuitje in Schotland, met heel veel hoogteverschil. En het ging harder en harder en harder. Je weet hoe de voorrijders bij Porsche doorgaan. Zeiden, we beginnen rustig. En dan rijden ze meteen echt gewoon blerend de toerenbegrenzen, weet je. Tegen de tijd dat jij je stoel hebt ingesteld en de airco-knop hebt gevonden, zijn zij al halverwege het circuit. Rustig aan het doen. Dus ik was er aan het trappen om er weer bij te komen. En op een gegeven moment schatte ik een van die curbstones verkeerd in. Ik denk, volgens mij kan ik deze gewoon vol pakken. En ik doe dat en die auto komt in beweging. En voor ik het wist, stond ik gewoon in één keer achterstevoren met dat ding. Dat je dacht, maar wat is er nou zojuist gebeurd? Waar ging het mis?
Ja. En is hij nog echt heel voorspelbaar eigenlijk? Ja,
de GT4 wel minder.
Nee, dat is waar dan gewoon een Cayman.
Als die eenmaal hapt, dan hapt hij ook wel echt heel gemeen.
Ja.
Want anders had ik hem niet achter zijn voor laten
staan. Ja, bla bla. Het grote excuus is handboek van de coureur.
Ja, precies, ja.
Geen grote hart.
Ja, nee, ik was er niet met mijn hoofd bij. Auto's met middenmotor, dat is wel een apart trucje. En Corvettes, omdat ze die grote motor voorin hadden, dat maakt ze altijd wel wat goedmoediger.
Ja.
Voor zover ik het heb begrepen.
Behalve de tractie dan, maar ja.
Ja, maar tractie, dat heb je in de hand. Of eigenlijk in de voet.
Ja.
Je kan ook gewoon ervoor kiezen om rustig aan het gas op te bouwen in plaats van in één keer tot schutboord. Het is geen aan-uitschakelaar, hè?
Ja. Nu heb je het over net wat er met de GT4 gebeurt. Ja.
Nee, dat komt door de curbstones.
Goed. Anyway, dus de Z06 stand op mijn to-drive list. Dan gaan we naar de tegenvaller. Ik noemde de vorige keer uiteraard voor nummer 100, want toen mocht de hoofdredacteur alles doen, de Volkswagen ID.4 GTX.
Yes.
Maakt het jouw beurt, Marco?
Nou, ik zat dus even terug te blikken op het afgelopen jaar. Dus ik liep door mijn agenda heen. Want daar staan alle intro's en fotografie-sessies en dat soort dingen. Een beetje inspiratie op doen. En toen kwam ik de RZ450e tegen van Lexus.
Oh ja.
En dat vond ik echt een tegenvaller. En dat vond ik tot het moment dat de BZ4X, die onderuit hetzelfde is van moederbedrijf Toyota, uitkwam. Vond ik dat Toyota best heel slim bezig was. Want ze hebben heel vroeg ingezet op hybride techniek. Daardoor hadden ze een vlootgemiddelde wat gewoon extreem laag lag. En daarmee hebben ze zichzelf de bewegingsvrijheid verschaft om de hele elektrische kat een beetje uit de boom te kijken.
Ja.
Dus laat andere merken eerst maar in overhaast allemaal modellen uitrollen. Dan gaan wij wel eens even rustig kijken. Moet het een LFP-accu of een NMC-accu zijn? Wat voor type elektromotor willen we? Hoe gaat de ontwikkeling qua snellaadmogelijkheden? En als we dan uiteindelijk 2, 3, 4, 10 jaar later met een elektrische auto komen, is het ook meteen de beste in de markt. Dat had mij een hele voor de hand liggende strategie geleken en heel slim gebruik maken van de hybride voorsprong die je hebt.
Ja.
In plaats daarvan komen ze relatief laat met hun eerste elektrische auto. Nou hadden ze al de Lexus, hoe heette dat ding, de UX 300e.
Ja.
Maar goed, fair enough.
Die vreet ook maar, ja.
Dat was niet een hele serieuze poging. Dan komen ze met de BZ4X en consorten. Blijken daar allemaal kinderziektes in te zitten, want de introductie van de ding is een paar keer uitgesteld. Vervolgens is hij er dan en is het allemaal... Nou ja, wel aardig, maar snel laden niet werelds, efficiëntie niet grandioos, accucapaciteit beperkt, het rijdt wel oké. Nou, ik stond er niet van op de banken. En dan ga je voor je premiummerk, want Lexus is een premiummerk, ga je dezelfde auto met iets andere motortechnologie en een iets ander vermogen op de markt brengen. En dit is hem dan. En dat ik erin reed en ik dacht, dit is gewoon zo zonde.
Ja.
Er zit zoveel technische know-how in dat bedrijf. En dan lanceer je je eerste echt serieuze elektrische auto. En dan is het gewoon middelmaat. Het is echt middelmaat. Hij is niet slecht, maar het is echt middelmaat.
Ja.
En
elektrisch aspect, hè? Beetje het Lexus aspect gaat dan nog wel. Interieur en zo.
Ja,
maar...
noise vibration harshness. Dat is iets waar ze bij Lexus altijd heel erg op inzetten. Ja, met een elektrische auto is dat al gauw vrij goed. Ja, weet je. Nee, maar sorry. Kijk, als je een IS250 van de voorlaatste generatie nam, die V6... Die hoorde je gewoon echt niet lopen. Dat je dacht, ja, dat onderscheidt hem wel van een 3-serie.
Ja.
Je kunt je afvragen hoeveel kopers daar belang aan hechten. Maar het onderscheidt hem wel van een 3-serie of een C-klasse.
Ja.
Maar dit ding, heeft gewoon nul onderscheidend vermogen, behalve dat gekke jookstiertje. En dat is gewoon beschikbaar.
Nooit, ja, en die moet je ook nooit nemen.
En het rijdt inderdaad verschrikkelijk. Ja. Dus
ja.
Nee, dat is echt, ik denk, ik had ze hoger ingeschat.
Ja, ja, daar hebben ze echt wel een...
Een zepert.
Een zepert en nog wat in te halen.
Ja.
Lijkt het, want die hele stoot elektrische auto die zou komen, dat dus blijft een beetje
blijft
stil.
Het even, blijft ja. het even stil. En nou, denk ik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een merk als Jaguar, dat natuurlijk zijn elektrische XJ min of meer gecanceld heeft toen ze zagen ja. dat Mercedes de EQS had.
Ja.
Denk ik dat Toyota kan dat leiden. Die kan bij wijze van spreken alles wat er nu op de plank stond gewoon streep door en we beginnen helemaal opnieuw. En dat kunnen ze dan financieel nog prima leiden. Want vergeet niet, er zijn grote gedeeltes van de wereld waarin mensen gewoon in een Land Cruiser met de V8 rijden. En dat brengt genoeg geld in het laadje. Maar ik hoop echt dat de volgende poging... Nou ja, 3 keer scheepsrecht zullen we misschien maar zeggen voor Lexus. Maar dat het nu eindelijk eens een keer wat gaat worden. Hè?
Ja.
Dit is gewoon zonde.
Ja.
Dus.
Oké. Okay. En dan gaan we natuurlijk door naar het laatste punt. Het model volgens jouw structuur wordt onderschat.
De Dacia Sandero op LPG.
Onze duurtester.
Nou, wij hebben een Stepway. Ik zou dan voor de normale versie gaan, want dat Stepway voegt voor mij...
Ja, behalve dan is hij iets verhoogd, hè?
Voor je is hij ietsje verhoogd. Dus ja. Het is een kunststofspapoordraadje. Ja. Voegt helemaal niks toe, wat mij betreft. Dus ga voor de gewone Stepway. Voor 20 mil, pak een beet. Super eenvoudig autootje. Iedereen kan hem bedienen. Alles wat je strikt genomen nodig hebt, zit erop. Het rijdt niet eens echt heel beroerd. Zeker niet spectaculair, maar helemaal niet beroerd. En je rijdt voor een scheet in 3 knikkers. Want LPG kost je momenteel iets van 80 cent per liter. Dat is even wat anders dan 2,10 euro. Hij rijdt 1 op 14 op gas. Spot goedkoop. Motortje is gewoon bewezen techniek. Dus daar kan ook niet al te veel aan kapot. Ik heb vernomen dat sommige mensen gastanken wat lastig vinden. Zo'n aansluiting en zo'n nippel.
Daar ben je aan als je hem hebt natuurlijk.
Ik wou het zeggen, dat heb je 3 keer gedaan en dan ben je er ook. Ja, nee, dat is nou echt zo'n auto. Volgens mij heb ik het laatst een keertje gezegd in de podcast. Wat mij betreft heeft Dacia op dit moment meer toegevoegde waarde in de automotive wereld dan moedermerk Renault. Want dit is gewoon een uniek aanbod. Dat krijg je nergens anders.
Nee, ja, klopt. En bovendien heeft hij iets heel sympathieks. Kijk, die Spring Electric, daar voel je nog wel aan van... Oké, het is goedkoop, maar oké, je biedt iets. Maar die Sandero, ja, het rijdt ook gewoon echt goed. En ik, voor dit geld is het eigenlijk een ongekend aanbod. Ja,
ja. Ja. Nou, dat vind ik echt.
Lekker licht en stuurvol is goed. En die Renault-techniek werkt. En ja, die eerste Dacia's, goed, die waren nog veel goedkoper. Maar dan wist je ook waarin dat dan zat, dat verschil. Maar dit denk ik, ja, het is echt gewoon voor volwassen dingen. Lekker Apple CarPlay erop en gaan. En niet eens oncomfortabel of geen slechte wegligging. Nou, ik bedoel, de tractie, ik kwam uit onze Kona. Nou ja, ze houden de banden licht, maar die Dacia rijdt dan gewoon veel beter.
Nexens, dat is ook wel echt troep. Ik snap ook niet dat de fabrikant als Hyundai een auto op die banden aflevert.
Nee. Maar dan, die Dacia viel er positief op. Ik denk, ik kan hier van in zijn soort echt niks negatiefs over zeggen.
Nee, echt niet.
Een soort van ruim ook nog in zijn segment. En zo.
Hartstikke ruim. Je kan echt, gewoon met 4 volwassenen inzetten.
Ja, geweldig. Gewoon en ongeveer betrouwbaar, want bewezen techniek. Dus die doen we wel even.
Ja.
Nee?
Ik
LPG is altijd heel tricky.
Ik wou het zeggen, dat is 1 en 2... Dat 1, die 1.03 cilinder van Renault is... ik hoor daar ook wisselende verhalen over. Maar goed, weet je... Op Toyota hybrides na... zijn er weinig nieuwe auto's waar ik geld op zou durven inzetten... van het blijft lang heel.
Ja.
Kijk, dat is... En ook dat is een risico, hè? Want ook Toyota heeft wel eens iets gebouwd... wat niet lang heel blijft natuurlijk. Maar die hebben daar zoveel ervaring mee... en dat systeem is zo ver geperfectioneerd. Dat durf ik wel aan. Hyundai heeft de afgelopen 10 jaar erg geïnvesteerd... bijvoorbeeld in het degelijker maken van de techniek. Maar ook daarvoor zou ik mijn hand niet in het vuur durven steken.
Nee.
Ik weet niet hoeveel toleranties ze hebben genomen... met die nieuwe generatie 1.5 TGDI bijvoorbeeld.
Ja.
Terwijl ze toch een goede reputatie hebben.
Ja, en die 7 jaar garantie ze geven dat...
5 jaar, Hyundai. Maar zonder kilometerbeperking.
Oh, Kia 7.
Kia doet 7, maar tot 150.000 kilometer.
Ja.
Dus.
Even goed. Het zijn wel iets over vertrouwen over jezelf... dat je nou bij mensen wil weghalen. Dat is dan wel...
Tuurlijk.
Zeker een particulier toe wel netjes. Ik had het voor mij wel een keer over gehad. We hebben ook een keer lekker over renten wat sommige autobedrijven met garantie en zo... Wat ze daarvan vinden, zullen we zeggen. Nog los van wat jij wel vertelt, maar daar gaan we al een keer over hebben. Hey, helemaal leuk. En wat denk je voor 2024? Kunnen we deze rubriek nog even vooruit?
Ja.
Of is het wel op een gegeven moment natuurlijk de koek op?
Laten we daar de lezersvraag van maken. Als mensen het zat zijn, laat het vooral even weten.
Maar heb jij nog genoeg inspiratie?
Oh, zeker. Kijk, het mooie van die omslag naar elektrische auto's is dat tegenvallers die blijven wel komen. ik heb nog een hele lange lijst met auto's waarvan ik denk... Kijk, ik probeer het al een beetje te balanceren. Want jij gaat meestal voor heel sportief spul. Dus ik probeer vaak ook even van iets andere hoek dat te bekijken. Maar er zijn nog zat auto's.
Het is niet alleen van Kamees. Maar het normale spul is natuurlijk, komt makkelijker langs door die makkelijker een keer gereden is.
Dat
is
zeker weten waar. Ja. Maar zo'n 7-serie Hydrogen.
Ja,
dat is dan iets waarvan... Ja. Weet je wel, het is absoluut niet sportief. Maar dat zou ik dan wel graag een keertje willen rijden.
Ja.
Maar ik heb nog genoeg inspiratie daarvoor. Tegenvallers blijven voorkomen. Onderschatte auto's, dat kon wel eens lastig gaan worden.
Ja, daar heb ik ook nog een beetje in. Ik denk dat die langzaam... misschien een mooi punt om daarmee af te sluiten voor het eind van het jaar. En dan als we er een keer eentje hebben, dan mogen we gewoon vrij toevoegen. Zullen we dat doen? Dan kunnen we kwijt als we willen, maar dan hoeven we niet meer gedwongen te zoeken. Dan houden we het gewoon op de...
Zie daar jongens en meisjes het poldermodel.
Zo is dat. De driverless en tegenvallen blijven en onderschatte auto, die faseren we nu niet mooi uit. Nee, helemaal leuk. Dan gaan we langzaam afsluiten. Het is natuurlijk normaal kijken van introducties, maar het is natuurlijk logischerwijs rondom de kerst en het jaar erg stil. Er staan alweer dingen in het programma, maar dat loopt al naar februari en maart. Dus die noemen we pas tegen die tijd.
Wil je het nog even hebben over het testschema of wil je afsluiten?
Nee, het testschema komt daarna nog. Eerst interessant testschema. Voor de intro zou ik alleen nog zeggen wat erop staat en wel nog zo'n beetje tussen nu en de eerstvolgende podcast in zit, is dat ik naar Las Vegas ga in de tweede week van januari, want daar is de CES, de Consumer Electronic Show.
Dus je gaat toch? Met toch?
Ja, ik ga toch met toch. Toch is een van de merken die gaat en toch is een Turks automerk. En die mikken erg op, zeg maar zeggen, het multimedia gehalte, maar het is niet helemaal, zeg maar zeggen, het connected drive gedeelte.
En
moeten gaan onderscheiden van de rest, zeggen ze zelf. Ik ben benieuwd.
Connected drive, ja. Als in de auto's met elkaar in verbinding?
Ook dat, maar het moet één grote connected hub worden waar je zit, waar je dan ook kan werken en dat soort dingen. Nou ja, goed, dat hè.
De auto moet een connected hub worden?
Ja.
Oké.
Ze gaan daar uitleggen hoe ze dat gaan doen. Maar ze zijn niet de enige die er zijn, want de CES is eigenlijk zeker met het verdwijnen van Detroit, maar ook al daarvoor werd het een steeds belangrijke beurs voor autofabrikanten. Mercedes is eigenlijk altijd, Kia en Hyundai zijn eigenlijk altijd, opvallend genoeg. Audi soms dit jaar dan niet, maar Kia en Hyundai dus wel. En ook BMW is eigenlijk bijvoorbeeld ook altijd. En die laten dan op gebied van elektronica, AI, self-driving, allemaal dat soort dingen pakken ze uit. Maar er staan tegenwoordig ook gewoon vaak wel nieuwe auto's. Of concept cars, soms gewoon een nieuw model als het net uitkomt in de timing. Hè? Zeker omdat Detroit verdwenen is.
Ja.
Dus dat maakt het ook voor autonieuws interessant. Dus daar ga ik 7 tot 10 januari even een kijkje nemen.
Over connected drive gesproken. Ik reed laatst in een nieuwe BMW 5-serie. En BMW's iDrive is aanzienlijk ingewikkelder geworden in de afgelopen jaren.
Ja, die heeft nog wel de draaiknop, toch?
De draaiknop, maar de menustructuur is een stuk minder. Er zitten veel meer laagjes zitten erin. Nou had BMW op een gegeven moment het heldere idee om een soort snelkoppelingsmenu te maken, waar je dan vrij opties in kon zetten. Dat was heel fijn. Dat kan nu nog steeds, maar alleen als je inlogt met je BMW ID. Ach, dat vind ik eng.
Nou, dat vind ik een beetje flauw.
Dat wil ik niet. Dus
je beperkt de capaciteit van de auto, tenzij je al je data opgeeft. Ja. Nee,
dat wil ik niet. Ik wil niet in jouw digitale ecosysteem. Nee, auto.
Maar vind ik ook. Kijk, ik zou het zo ook gewoon doen, want ik doe het met alles. Maar ik vind niet dat mijn mening voor iedereen. Als mensen dat niet willen, moeten ze wel die optie hebben.
Ja, dat vind ik ook.
Dan geldt ook voor meer. Hè. Als je natuurlijk een Tesla koopt, dan moet je ook wel een Tesla-account hebben. En als jij een iPhone
dat ik geen Tesla wil.
En als je een iPhone wil, moet je natuurlijk ook een Apple ID hebben en zo. Dus het wordt steeds onoverkomelijk. Maar voor zoiets basics als gewoon je multimedia indelen, denk ik zo niet erop.
Ja, nou dat.
Ja. Maar ja, dat vind ik wel erg, ja.
Dat wil ik gewoon helemaal niet. Ja. Ik wil gewoon dat de auto doet waarvoor die primair bedoeld is. En dat ik dan er geen gebruik van kan maken van live benzineprijzen bijvoorbeeld. Ik noem er even wat. Of traffic information.
Ja.
Nou, daar zou ik nog van kunnen zeggen. Oké, dat zijn services die niet per se tot de kerntaak van de auto behoren.
Mm-hmm.
Maar als je je auto zo afhankelijk maakt van het multimedia systeem. En je kan dat vervolgens niet volledig bedienen. Tenzij je inlog met je BMW ID. Dat vind ik een beetje
vind ik gek.
Volksverlakkerij.
Ja.
Ja.
Dus. Nog even nog een mooie rant van de week. Zo, afsluiten. Die had je nog
rant
even
van de week.
Helemaal goed. Zo tussen het intro testschema in. Want inderdaad, intro's is heel stil, behalve de beurs. En in een garage, nou toen nog wat leuke dingen. Zo stond daar een Ford Puma ST Powershift tegen de Mazda CX-30, getest door Marco Gorter.
Ja, de Ford Puma ST Powershift. Welke motor zit erin? Nu zeggen.
1.5?
Ja, niet dus. Dat zit in een normale Puma ST. Maar als je de automaat wil, want dat is waar Powershift voor staat, dan krijg je dus gewoon de 1.0 EcoBoost.
Dus je hebt een ST-lijn, ST met hoeveel mogelijk dan? 130?
170. Dat dan nog wel.
Oh, dat hebben ze netjes uitgeperst.
Het is wel, we weten van die 1.0 EcoBoost dat ze tot...
Maar 1.0 170,
met een beetje ondersteuning van de startergenerator. Het is gewoon een mild hybrid. Ja. Dat is de 125 pk versie. Maar je krijgt dus een ST. De onderstel is gewoon ST.
Ja.
Maar dan met de motor, weliswaar opgevoerd, van de reguliere auto. En dat levert een hele rare combinatie.
Wel lekker licht in de neus dan. Of niet?
Ja, maar die EP5 is niet zoveel zwaarder hoor. Want hier zit de startgenerator nog aan vast met een mild hybrid accu'tje. Dus netto is hij een paar kilo zwaarder, geloof ik. Scheelt niet eens zo heel veel, want die powershift weegt natuurlijk ook wat.
Ja.
Waar wilde ik naartoe? Het levert een hele rare combinatie op. Want het onderstel, los van het feit dat je er geen sperdifferentieel op kan krijgen, want dat zit verwerkt in de bak. En de bak is gewoon de powershift, dus geen sperdifferentieel.
Kan wel op de gewone Puma ST.
Kan wel op de gewone Puma ST. Okay. Maar goed, 200 pk, dat red je nog wel zonder sper.
Mm-hmm.
Maar het onderstel is echt, hij is je weet hoe Ford ST's zijn. Die zijn ontzettend fel in de neus. En daarna gaat die kont gewoon, die geeft een flinke zwiepert. Dat is leuk, dat is heel leuk. Het levert alleen ook een auto op die knetter oncomfortabel is. Maar bij de handbak accepteer je dat, want dan is dat het hele pakketje. Maar nu kom je in de situatie dat de motor eigenlijk net niet voldoende vermogen heeft om het onderstel echt serieus uit te dagen. Maar je hebt wel het comfort van een automaat. Maar ja, je hebt niet het comfort van een normaal onderstel. Dus het wordt een hele rare auto, wordt het ervan.
Maar zo die wensautomaat en dat soort auto. Een beetje wat de Toyota Gimme deed met de GT86.
Oh ja. Oh,
ja, maar wel met automaat willen Amerikanen. En had je dus niks over wat die auto...
Dat was erg. Ja. Ja. Nee, maar dit is het is niet eens dat hij heel slecht is of zo. Maar het is gewoon niet... Het is een hele rare auto. Dus je rijdt en dat je denkt van... Nou ja, het is eigenlijk wel oké. Maar probeer nu even te bedenken, wie gaat dit kopen?
Ja.
Want het kost, zeg even, €46.000.
Nou, er zijn altijd wel mensen die willen dan toch... Oh ja, een beetje meer vermogen, wel fijn. Ik wil wel een automaatje en die kopen dan dit. Ja, het gebeurt. Don't ask me why. Ik bedoel, het zijn van die opgevoerde Leons, die worden ook gekocht door mensen, die 50+, die gewoon een beetje tokkel de tokkel. Er zat bij mij in de wijk een Civic Type R van een paar generaties terug. Er rijdt ook iemand in en die... Ja, je mag niet op uiterlijk beoordelen, maar die... Dame ziet er niet uit alsof die heel erg van sportief rijden houdt. En denk ik, nou, dan weet ik, als jij een Golf GTI, begin ik ook, dat zou nog kunnen. Want, maar een Type R, hey, zo'n echt plankhard ding.
Ja, nee, I know.
En dan een beetje, en dan rijdt ze, zie ik af en toe komt de hoofd echt tegen. En denk, ja, waarom? Ja, mevrouw, nog een leuk autootje voor u. Kijk, staat hier leuk.
Hey, misschien doen ze ook vrijdag een, of zaterdag een trackday.
In theorie kan het, maar ik denk het niet.
Maar dit levert, het is een hele leuke test. Ik heb er een Mazda CX-30 tegenover. Want dat is nu met het verschil.
Dat is wel een fijne Mazda.
Ja, zeker een hele fijne Mazda. Ook met automaat. Nou, automaat van Mazda.
Nee.
6-traps vol automaat die 10 jaar geleden net aan mee kon. Dus dat is nu wel echt achterhaald. A-Sky ActiveX motor, dus die compressie ontstekingstechniek. Heel interessant. De aandrijflijn word ik niet heel wild van. Mm-hmm. Maar dat onderstel, dat is een partij goed, joh.
Ja.
Hij is zeker niet zo sportief als die Puma. Maar laten we zeggen dat hij 20% minder sportief is, maar 80% comfortabeler.
Ja, gewoon een heel mooie balans.
Echt, hoe Mazda's dat kunnen.
Ja. Leuk testje.
Zeker. Vond ik ook.
Nou, dan was er een Lotus Elettre S, die tijdens het opnemen zelfs nog hier beneden in de garage staat nog een dagje. En een Audi SQ8 e-tron, getest door Roy Kleiwecht.
Nou, vertel, de SQ8 e-tron.
Degene die goed heeft opgelet podcast, die heeft een klein vermoeden hoe deze test nou is voor GTO. En dan hebben we het geen scorekaart. Zeg wel eens everybody wins, maar toch wint Audi niet. Nee.
Nou, GTO gaat wel altijd wat meer om de beleving.
Ja, nou, dan wint Audi nog niet.
Oké.
Okay. Er zijn in dit moment goede redenen om een Q8 e-tron te kopen. En dan koop je gewoon de 55 en niet deze S. Hij is duurder, minder zuinig, harder, rijdt niet dynamisch. Ja.
We zeggen wel eens op de redactie, in GTO zijn er geen verliezers, maar de SQ8 is zeker geen winnaar.
Nou, nee. Nee, maar echt ook, terwijl die Lotus inderdaad echt verbijsterend. Ja, ik bedoel, zoals hij staat, kost hij wel 1,5 ton. Wel interessant, want ik heb dan de S en zowel de non-S, dus gewoon de Elettre als de Elettre S, hebben dezelfde aandrijflijn, 609 pk. Maar er is ook een R,
ja.
Die heeft 905 pk.
Dat is een klein beetje meer dus.
Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat... En dan met wel goede banden op asfalt. Dan heb je werkelijk een...
Iedereen was er van onder de indruk. Ja. Mark Klaver deed de introductie van die auto. En die kwam ook... zeker voor zijn doen lyrisch enthousiast terug.
Ja. En dus. Dat een eigenlijk nieuw merk. Want er staat een Lotus op. Maar eigenlijk is het gewoon een compleet nieuw merk. Wat uit het niks begint met een auto. En dan dit afleveren. Dat vind ik nog een kunststukje, hoor.
Ja, aan de andere kant weet je... vergis je niet dat Lotus als merk altijd heel klein is geweest. Maar ze hebben natuurlijk wel echt enorm veel ontwikkelingswerk geleverd voor andere fabrikanten in het verleden.
Ja.
En eigenlijk... kan ik me zo voorstellen, nu heeft Geely gewoon een elektrische SUV afgeleverd en vervolgens tegen Lotus gezegd, nou moet je het laten rijden als een Lotus.
Ja.
Dus ik vind het mooi, hoewel ik het jammer vind dat het heeft met Lotus, zoals ik Lotus zie, niet zoveel te maken, maar ik vind het mooi dat de expertise daar nog steeds wel zit. Maar het verbaast me ook weer niet heel erg.
Ja. Nou, ze hebben ook heel veel merken allemaal naar weggekocht elders. Wat bijvoorbeeld de Lucid ook doet. Gewoon echt hele ervaring. Of hier in Kia in het verleden natuurlijk.
Mensen wegkopen.
Het zijn mensen wegkopen. Alle merken hebben ze veel gedaan. En de enige die moet hebben. Want wat je over Lotus zegt. Dat zeiden natuurlijk mensen ook voor onze tijd. Maar toen eerst de Cayenne uitkwam. Toen kenden we alleen nog maar een 911 en een de Boxster. Was wel eerder dan de Cayenne, toch?
Ja.
Dus de 911 en de Boxster. En dan kwam ineens een Cayenne. Ja, dan zeggen mensen ook. Wat de fuck Porsche is dit? Nou, Cayenne heeft wel aardig gedaan. Heeft Porsche veel geld bezorgd. En tussen reed jij afgelopen jaar in een 718 Boxster RS.
Nee, joh, hey, de kassa moet rinkelen en de markt is gelijk.
Nou, maar ook wie weet dat Lotus het ook nog kan doen om straks met wel een soort compacte auto te komen met hele efficiënte accutechniek die niet zwaar is, met niet zo'n grote range, maar daardoor wel een relatief lichte auto. Dat ze zoiets wellicht... Hebben we daar hoop op? Je weet het niet.
Ik wacht even de Cayman af. De aanstaande elektrische Cayman. Het is wel zo... Ik denk als één merk dat kan... met de financiële steun van Volkswagen erachter... dan is het Porsche.
Ja.
Maar ik moet het nog even zien.
Mm-hmm.
Ik moet het echt nog even zien.
Ja.
Kijk, bij AMG zitten ook geen koekenbakkers. En,
worden wel wat koeken gebakken op dit moment. Dat koken ze macronen, hè?
Ja.
In plug-in vorm, ja. Nou, voor elektrisch hebben ze natuurlijk ook nog niet... die S63 AMG, of die EQS, ja. Oeh, af en toe verdrink ik hem toch weer dat ik hem gereden. Nou, loop lekker uit. We gaan even lekker door. Nog een leuk testje zie ik met de E308 SW. Want elektrische stationwagens zijn nog zeldzaam.
Ja.
Lemkes, hebben we er al wel bij?
Nou ja, ik wilde dus MG5. In eerste instantie een MG5.
Ja.
Want elektrische stationwagen min of meer betaalbaar. En het is zeg maar dat een Stellantis stationwagen of een Porsche Taycan.
Ja.
Dus nou, dit leek me wel een mooi testje voor die MG5. Nou, die ging niet door. Dus toen hebben we gekeken of we een Kia EV6, wat toch ook wel een beetje een langgerekte auto is, met die basisaccu.
Ja, grappig, ja, leuk.
Maar die was er ook niet. Die hebben we nog nooit gereden.
Nee.
Krijgen altijd die 77 kilowattuur.
Ja, want die leeftijd is al zo lang, zeggen ze, we leveren alleen deze.
Ja, nou, nee, het zou ook niet voorbij. Ik bedoel, als je voor zo'n ding gaat, dan spaar je door voor de grote accu in mijn hoofd. Maar vooruit. Dus nu had ik bedacht een Toyota BZ4X.
Leuk.
Ook een beetje vanuit het oogpunt van Peugeot pakt het aan op de manier van we blijven eigenlijk gewoon de auto bouwen die we altijd gebouwd hebben, maar dan met een elektrische aandrijflijn. En Toyota laat dat segment min of meer een beetje varen en zegt, nou, de BZ4X is gewoon heel wat anders en elektrisch.
Ja.
Beetje duur. Zeker voor
ook
wat
dat
je krijgt. Maar,
Ben benieuwd naar die 308 eigenlijk. Hoe dat is als elektrische station. Voor Nederland, zoveel keuze is er niet. Nou, zeker niet bij gevestigde orde.
Nee, dus, en ik vond de 308 vind ik helemaal geen vervelende auto.
Nee. Maar de benzineversie bedoel je?
Ja.
Jij de elektrische ook gereden?
Nee, ik heb de elektrische niet gereden, maar ik ken de elektrische aandrijflijn van Stellantis, want die zit in alles.
Ja.
En dat is ook geen onprettige aandrijflijn, dus
volgens
mij levert dat best een prima auto op.
We gaan het lezen als Jan Lemkes klaar is. Wij zijn er daarmee wel voor deze week en dus voor dit jaar. Jij noemde net al de enquêtevraag, Marco, die zetten we gewoon door.
Even doorgaan met de bestaande rubrieken of zijn jullie ons echt heel erg zat?
Ja, is het tijd voor wat nieuws. Wil je meestemmen, dan kan dat via Spotify. Scroll tijdens het luisteren van de aflevering gewoon even omhoog en je kan stemmen. Reageren onder het artikel op de site kan ook. Dan neem ik niet mee in de procentuele score, maar we lezen dat wel. En dan kan je gewoon ook sowieso je reactie achterlaten, wat ook kan via Spotify en dat kan ook via Apple Podcast. Tik wel even de 5 sterren aan los van de reactie, want dan worden de technische overlords erg blij van. En dan kunnen we nog lang doorgaan met deze podcast, waar jullie natuurlijk na 4 jaar nog steeds behoefte aan hebben. Vergeet natuurlijk ook niet vrienden en familie te tippen om te luisteren, als ze dat niet doen. Want hoe meer luisteraars, hoe beter. Wees alle voorzichtig met vuurwerk en tot 2024. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.